Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 19:30 en live vanuit de Desmet-studio's in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt geserveerd. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare. En we wensen u thuis het allerbeste en het allersmakelijkste nieuwe jaar. We hebben u gemist de afgelopen weken. Wij hopen dat u ons ook heeft gemist. Maar per vandaag zijn we er iedere week. We beginnen altijd om 19:30 en we duren tot 20:30. En nog steeds vinden we het heel leuk als u reageert. Per mail gaat dat naar mangiare@ntr.nl of twitteren hashtag Radio Mangiare. Vandaag aan tafel Fanny van Wees, Fijn Stoker, directeur van distilleerderij A. van Wees. Dat is dus eigenlijk moet je zeggen A. van Wees. Mm-hmm. Dat zijn die prachtige letters die daar nog steeds in de straat, die je nog steeds op het pand ziet staan. Driehoek, toch?
Ja.
A. van Wees.
Je bent er geweest.
Ja, natuurlijk. A. van Wees in Amsterdam. En auteur van het boek Destilleren. Distilleren kun je ook zeggen. De kunst van het ruiken. Fanny, welkom. We gaan straks heel uitvoerig praten over het boek. Maar je boek begint met, spreek ik dat goed uit, ambergris?
Ambergris.
Aha. Een onverteerbare darminhoud van een potvis.
Klopt.
Maar ambergris is jou zeer dierbaar.
Ja, dat heb ik van iemand gekregen. Die had van mij een 3 kilo echte verse bergamot vruchten gehad. Ja. Die had hij nog nooit live gezien. Dus ik zei, ik stuurde een mailtje. Ik heb die vruchtjes. Dat was Johannes van Dam. En die zei toen van, ik kom meteen. En hij kwam toen op zijn scootertje naar mij toe om te kijken en om ze te voelen en te ruiken. En hij was zo enthousiast. Ik zei, nou, neem maar wat mee, want hij wilde er jam van maken. Of marmelade eigenlijk. En toen de volgende dag, als dank, kwam hij met een juwelendoosje. Toen dacht ik, krijg ik nou iets? Wat krijg ik nou in een juwelendoosje van Johannes van Dam?
Ja.
En, dat
gelukkig
was,
niet zijn eerste tandje, gelukkig.
Dus ik maakte helemaal nerveus dat doosje open. En daar zat een geweldig geurend stukje ambergris in.
En ambergris is dus gewoon de onverteerbare darminhoud van een potvis.
Klopt, ja.
Wat maakt dat zo begeerd?
De geur is, ja, je moet het. Ik had het mee moeten nemen. Als je dat gezegd had, had ik het meegenomen.
Ja.
Maar ik
maar
doe
je
het liever
moet niet mee
over
straat, hoor.
Nee, nou, ik doe het liever ook niet zoveel open. Want het uiteindelijk door de zuurstof wordt het steeds minder. Ja. Het wordt steeds kleiner. Eigenlijk kristalliseert het helemaal uit. En de geur is, ja, als je het ruikt, zo betoverend. Van allerlei fijne, zwoele, zoete geuren die verleidelijk zijn. Ja, sensueel.
En het is niet iets wat je dan bij even je vinger doorhaalt en achter je oor smeert.
Nee, want het is hard.
Het is hard.
Het is een klompje.
Het is een klompje.
Ja.
Het is versteend.
Ja.
En het wordt met hart en ziel bewaakt, denk ik.
Ja, ik heb het nog steeds in dat doosje. En af en toe voor een paar mensen die dat dan waarderen, of waarvan ik denk van die vinden dat leuk, dan haal ik het doosje tevoorschijn en dan laat ik het ruiken.
Ambergris.
En dan slaan ze ook werkelijk stijl achterover van de geur.
Ja?
Je kunt niet ophouden met ruiken.
Je kunt niet ophouden, het is verslavend.
Bijna. Ik wil nu nog maar één ding.
Ja.
Is het heel raar om jou te vragen, Fanny van Wees, om eventjes snel weer naar huis te gaan om dat potje ambergris op te houden? Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel heel leuk. Echt heel spannend. We gaan het ook een keer naar de studio. We moeten iets regelen. Naast mij, mijn rechterhand, is Jacques Hermes, culinair journalist bij het Dagblad van Noorden en de Leeuwarden Courant. Jacques, jij zit hier dankzij positieve discriminatie.
Ja.
Want vorig jaar kregen wij menigmaal post dat er te weinig mannen aan tafel bij ons zaten. Toen hebben wij onszelf onder de loep genomen, want wij willen onze oren ook niet te makkelijk hangen naar die van de luisteraar. Maar goed, toen hebben we ons onder de loep genomen. Toen werd daar iets nieuws uitgeboren. En dat is de rubriek Mannendingen. Jij behandelt elke maand in dit programma vanaf nu mannendingen.
Ja, absoluut. Ik ben jullie favoriete excuusguus.
Ja, excuusguus. Wat zijn mannendingen?
Dingen die vrouwen niet begrijpen.
Ja, Ga eens verder.
Het zijn er heel veel.
Op een dag van Camille Eurlings kunnen we heel veel hebben, hoor.
Ja. Nee, mannendingen zijn... kijk, mannen die... culinair willen ze heel veel imponeren. Ze willen altijd imponeren, maar culinair willen ze natuurlijk ook altijd even net iets meer dan... ze willen de mooiste apparatuur hebben. Ze willen de grootste vis vangen. Ze willen de grootste mond hebben over de wijnen. Dat zijn mannendingen. Mannen zijn soms een beetje te groot... Maar ik probeer dat hier een beetje te overbruggen... tussen het vrouwelijke deel en het mannelijke deel. Ik probeer het een beetje...
brug te slaan.
En brug te slaan, ja.
Want mannen dingen...
Daarvoor ben ik ook ingehuurd, hoor.
Ja, want jij hebt op je website heel nadrukkelijk staan... jager, visser, verzamelaar.
Mm-hmm.
En daar slaan wij natuurlijk op aan. Want dan denken we, nou, dat zijn dan echt zogenaamd mannendingen. Mm. Alhoewel er heel veel vrouwen zijn die dat ook doen.
Dat wou ik net zeggen, steeds meer. Ja. En we verzamelen sowieso al. En jagen ook steeds meer. En ook vissen, maar daar zal ik straks ook nog wel wat over vertellen.
Want jij gaat het over zeevissen.
Ik ga het over zeevissen.
En dat is toch echt een mannending?
Ja, daar is...
Meer een mannending.
Meer een mannending, absoluut. Maar ik kan je ook nog wel andere dingen vertellen.
Ik vind dat heel spannend. U kunt reageren als u denkt, wat een seksistisch rotprogramma. Dan mag u dat gewoon twitteren. Hashtag Radio Mangiare. Mangiare@ntr.nl voor uw mail. Naast jou, Jacques, zit charmante assistente Francine Knorringa. En zij komt vandaag met de allereerste aflevering... van onze nieuwe kookwedstrijd met de paplepel... Vaders kookkunsten. Ik was heel benieuwd, want met de vorige wedstrijd... De allerbeste kok blijft toch je moeder... na een liedje van Jo Braakhekke. Waren er enorm veel inzendingen... want iedereen heeft wel een recept van zijn of haar moeder. Hoe gaat het met de vaders?
Nou, precies. Daar kan nog wel wat bij.
Moeilijker?
Nou, wat duidelijk is dat veel vaders... toch niet voor die dagelijkse maaltijd hebben gezorgd. Dus er zijn inzendingen, maar er kan nog veel meer bij.
Maar dus eigenlijk het imponeerd diner is ook heel erg van toepassing op deze wedstrijd waarschijnlijk.
Ja, want inderdaad bij de inzendingen en ook die van vandaag speelt dan... het imponeren of in ieder geval
status.
Het allerlekkerste. Ja. Dat speelt zeker een rol. Maar daar kan dus echt meer bij. Dus als je nou thuis luistert of in de auto en je denkt... mijn vader had een recept, een gerecht waar ik nog steeds aan terugdenk... wat ik probeer na te maken, stuur dat dan in naar mangiare@ntr.nl. Want... iedere twee weken gaan we één van die gerechten.
We hebben dubbel zoveel uitzendingen en ook dubbel zoveel inzendingen. Ja. En aan het eind van het jaar hebben we een finale. En dan gaan er weer vaders en moeders en mensen gaan die gerechten proeven. Jacques, jij knikt in het heel hard ja.
Ja, nee. Mijn vader die stond één keer per jaar in de keuken zo aan het eind van het jaar. En dan maakte hij niet de kalkoen, maar maakte hij de Brabantse worstenbroodjes... die onovertroffen waren.
Nou.
En de hele keuken was ontploft, helemaal vol met meel. En mijn moeder moest alles opruimen. Mijn moeder, maar die worstenbroodjes...
Zend iets in.
Ja. Sorry, medewerkers mogen niet.
Nee, uitgesloten van deelname.
Okay. Deelname.
Het moet wel eerlijk gaan.
Bovendien is het recept van mijn vader helaas met hem het graf ingegaan.
Echt waar? Hij deed dat alleen proviest?
Nou, een beetje wel. Er zat wel een basis achter, maar ik heb het nooit achterhaald... en hij heeft het nooit op papier gezet.
Ga ik ook even naar Fanny van Wees. Want Fanny van Wees, je vader, die was voor jou de directeur van het bedrijf. Je hebt het van hem overgenomen, het is een familiebedrijf. Kon hij ook koken?
Nou, veel verder aan de ei kwam hij niet.
Hmm.
Maar dus één ding wat hij wel deed... en dat was kersen flamberen en bananen flamberen.
Ja.
Voor over het ijs. En voor de rest deed hij echt het mannending, het snijden van het vlees.
Ja, maar jij komt wel uit een tamelijk lekker milieu. Ik las in je boek dat je grootmoeder en je moeder... altijd met veel liefde en enthousiasme werd gekookt. Ja, meer gangen diners.
Ja.
Heerlijk.
En nog steeds als het zou kunnen. Mijn moeder is 81. Maar het gaat allemaal wat moeilijker. Maar als ze de kans krijgt, dan doet ze het nog.
Ja, heerlijk is dat. Chris Bijmeijer is er vandaag ook bij, de man met de microfoon. Hij ging wild associëren bij het begrip mannendingen... en bij de wedstrijd met de paplepel. En hij is dus gewoon naar zijn vader gegaan. De vorige maand heeft hij met zijn moeder gesproken... en nu heeft hij met zijn vader over eten gesproken. Ga naar Fanny van Wees. Ze is fijnstoker... uit de bekende familie van Wees, bedrijf van haar vader overgenomen... een bedrijf dat al generatie op generatie in de familie is. En Fanny, jij schreef een buitengewoon interessant boek. Feitelijk, maar ook zeer mooi menselijk. Ik heb ook toch wel hier en daar even zitten slikken bij jouw familieverhaal. En het gaat ook over het ambacht natuurlijk, vooral over het ambacht. Het is prachtig vormgegeven. Het is uitgegeven door uitgeverij De Loopvis. Die maken echt mooie, bijzondere uitgaven. We gaan het over dat ambacht natuurlijk heel uitgebreid hebben. Maar jouw vader Kees, daar wil ik het eerst eens over hebben. Hij vond dat fijnstoken in de eerste instantie een te zwaar beroep voor vrouwen. Hoe heb jij hem overtuigd dat het toch van het tegendeel? Want je hebt uiteindelijk het bedrijf wel overgenomen.
Overtuigen met woorden, dat was wat moeilijk. Dat was gewoon een kwestie van gaan doen.
Ja.
En laten zien dat je ook als vrouw natuurlijk mannen dingen kunt doen.
Want wat is precies het zware aan dat werk?
Het zware zit erin dat wij, we zijn een klein bedrijf, dus alles wat wij maken gaat nog met de hand. Dus je tilt ook, je sjouwt ook. Het gaat niet allemaal met slangen, met pompen enzovoort, zoals in moderne bedrijven. Ik vul emmers van 10 liter of 20 liter of 15, 25 liter... en die til ik dan van de ene naar de andere kant. Zelfs de andere kant van de straat.
Ja. Hoe gaat het met je rug verder?
Ja, op zich wel goed.
Ja,
ja, het kan niet wel. Klagen.
Nee.
Ja. Als je het maar goed doet.
Ja.
Daarnaast is het ook zo dat je met grote vaten te maken hebt. Die liggen niet altijd op een plek. Die moet je verrollen. Dat is zwaar. De ketels zelf, die zijn van koper. Hier zit een koperen helm op, een deksel. Die moet je eraf tillen. Dat is niet licht. Ik moet zeggen dat me dat nu wel wat moeilijker afgaat.
Ja.
Maar gelukkig heb ik een jonge dochter die dat zonder problemen doet.
En die door jou opgeleid wordt in het bedrijf.
En die door mij opgeleid wordt.
Zij is 24 jaar, hè,
ja.
Nikki?
Ja.
Ja. En dus er zitten allerlei zware handelingen bij. Is het puur fysiek de zwaarte? Of is het leiden van een familiebedrijf wat van generatie op generatie van wezen is geweest? Hoe ervaar je dat?
De fysieke lijden is het grootste. En eigenlijk is het zo dat, je hebt het familiehoofdstuk gelezen.
Ja.
Pas toen ik daarin ging zoeken en ging vroeten, toen bleek dat ook een soort lijden te zijn.
Ja.
Ja.
Want je komt eigenlijk in dat, en daarom zei ik ook van, ik heb ook nog wel even geslikt bij dit boek. Want je komt ook wel veel tragiek tegen en veel verdriet. Mensen die bijvoorbeeld plotseling overlijden en dat de hele familie erbij staat en acuut de situatie moet oplossen.
Ja, je moet acuut reageren.
Ruzies binnen de familie of spanningen.
Ja, ja, ja. Ja.
Is er een moment geweest dat je dacht, weet je wat ik doe? Nou, ik distancieer me daarvan.
In dat ergste geval met de tragiek van het overlijden, zo was ik natuurlijk nog niet.
Nee, dat is veel eerder gebeurd.
Dat daardoor spanningen in het bedrijf kwamen, dat heb ik niet bewust meegemaakt. Maar ik ben toen wel geboren, dus kennelijk heeft dat wel iets met mij gedaan.
Ja.
En dat heb ik me nooit gerealiseerd, maar dat realiseerde ik me pas toen ik ging zoeken. Dat van God, ja, daar komt het vandaan. En later, toen met mijn broers, mijn eerste broer is makkelijk weggegaan, dat was geen punt. De tweede broer, dat was wat minder plezierig.
Ja.
En vooral ook voor mijn vader, want dat, mijn vader had zo'n plan van, ik heb 3 kinderen en die gaat dit doen en die gaat dat doen en die gaat dat doen. Ja, en het liep even anders. Dus dat was voor hem eigenlijk het meest vervelende. Ja. Ja.
Heb je ook momenten dat je nu in je geschiedenis hebt gegraven en dat je denkt van ja, ik moest zelf ook even een traantje laten? Of
mijn opa heb ik niet gekend. En toen ik daarover ging lezen en toen ik mijn eigen verhaal teruglas, dat was voor mijzelf nog steeds erg moeilijk.
Ja, ja. Ja. Je hebt dat wel op een hele mooie manier gedaan, want het is bij mij ook aangekomen. En dan is het volgens mij geslaagd als je als lezer ervaart wat jij ook met je familie hebt ervaren. En je hebt hoe dan ook misschien wel tegen beter weten in, toch besloten het bedrijf van je vader over te nemen.
Ja, nou, dat was niet tegen. Nee, volgens mij was het niet zo tegen beter weten in. Ik kan vrij goed rekenen. En ik had het wel het gevoel dat ik daar iets moois van kon maken. Maar dat was eigenlijk pas in tweede instantie. In eerste instantie vond ik het vooral belangrijk dat het bedrijf, het ambacht. En ik heb natuurlijk wel heel bewust meegemaakt dat mijn vader altijd het zwaar had en het knokken was. En wat er precies was, dat wist ik dan niet.
Nee.
Maar ik had wel iets van, het zou zonde zijn als al die energie die man erin gestoken heeft verdwijnt, omdat er geen opvolging voor is.
Nee. Want wat is dat ambacht precies? Laten we daar eens naar kijken.
Fijnstoken.
Fijnstoken, fijndistillateur. Wat is dat?
Bij fijndistilleren gebruik je een andere ketel dan men normaal gesproken bij ketels gebruikt, die ze gebruiken voor vergiste producten.
Ja.
We noemen dat, je kunt dat meer voor vergiste producten vergelijken met potstils. Een fijnketel die heeft aan het eind van de helm, boven het koelvat, een klein tussenstationnetje, een rectificeerbol heet dat, waarin datgene wat niet volledig zuiver is, en dat is in een distillaat zeker in het begin zo, denk maar aan bouillon, hè, daar komt van alles af. Zo ziet dat er ook uit. De oliedeeltjes van de jeneverbessen, et cetera, die worden steeds fijner, maar in het begin is dat nog niet zo. Dat blijft dan hangen achter de kam en gaat dan weer terug de ketel in, door de retourleiding. En daardoor wordt het product twee keer gedistilleerd, dubbel gedistilleerd, ofwel dubbel gebeide. Dubbel is twee keer, bijen is jeneverbessen, het oude woord voor jeneverbessen.
Ja.
Twee keer over de bijen gedistilleerd, in één proces. Daardoor krijg je een geconcentreerder en schoner en eleganter product dan je krijgt en dat je die bol er niet bij hebt.
Want het gaat uiteindelijk om, als ik het heel simpel mag zeggen, en dan ga jij me maar lekker corrigeren, want het is ongetwijfeld volledig terecht. Het gaat erom dat er de condens en de vloeistof van elkaar gescheiden worden en dat de smaak daarin opgenomen wordt.
Ja. Nou, dat is heel simpel, maar daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Je hebt twee vloeistoffen en dat is water en dat is een alcoholhoudende vloeistof. En die alcohol in die alcoholhoudende vloeistof die verdampt eerder dan het water.
Ja.
Alcohol verdampt of bij tegen de 80 graden aan en water bij 100 graden.
Ja.
Dat betekent als je die ketel gaat warmen, dat die alcohol als eerste gaat verdampen. Maar er zit niet alleen water en alcohol in die ketel. Maar heel veel mensen denken dat je gaat distilleren om het alcohol van het water te scheiden, maar dat heeft geen zin, want je kunt 96% alcohol kopen. Er zit al haast geen water meer in. Dus waarom zou je dat doen?
Proces aangaan, ja.
Dat doe je dus. Je gebruikt dat mechanisme, dat verschil in kookpunt tussen die twee vloeistoffen, om aroma's die in andere grondstoffen zitten, die je er ook in doet, zoals bloemen, noten, kruiden, vruchten, om die ook te laten verdampen. De etherische oliën die in die grondstoffen zitten, die laten ook los bij verschillende temperaturen. Sommige al bij 20 graden. Ik bedoel, maak maar een pak koffie open en je ruikt al koffie.
Ja.
Andere bij 40, 50, 60. En ze allemaal op verschillende temperaturen. En degene die op de hogere temperatuur loslaten, die vermengen zich als damp met die vloeistof. En als je dat dan later weer condenseert, dan komt in feite heb je dan die geur en smaak gevangen in die vloeistof, in de alcohol in dit geval.
Ja, en dat geeft die smaak die ook veel dieper gaat dan het oppervlakkig ergens een smaakje of een geurtje aan toevoegen.
De concentratie is dieper en het is verfijnder, het is breder. Je vangt alle moleculen. Als je ergens een smaakstof en al dan niet kunstmatig aan toevoegt, dan zijn het vaak stoffen die niet volledig een bepaalde smaak vertegenwoordigen.
Nee.
En als je een kunstmatige aardbeismaak hebt, dan heb je een smaak, smaakstoffen of aardbei of neem chocola, bestaat uit 425 verschillende aroma's. Als je die gaat namaken, kunstmatig, dan pak je daar de aroma's uit die het meest voorkomen in de chocola. Ja. Dus 80% van de aroma's in de chocola worden bepaald door 20% van de moleculen. En je maakt dus die 20% na en daar krijg je een hele geurige, herkenbare chocoladesmaak uit. Maar ga je proeven, dan mis je, ondanks het feit dat die andere in veel kleinere mate aanwezig zijn, je mist diepte, je mist breedte, je mist eigenlijk een heleboel smaken. Wat je wel krijgt als je dus distilleert.
Ja, dat is heel bijzonder. Er zijn er nog maar weinig mensen in Nederland die dit doen. Jij doet dat. Ik heb de simpelste wat ik heb onthouden uit je boek is de lambada aardbei van de koude grond. Dat is de beste aardbei die er is. Weten we denk ik allemaal wel. Ja. En die moet jij dan hebben. Dus ook alleen maar in het seizoen. Dat is het voorjaar. Die moet jij dan hebben om mee te kunnen werken. En dan hebben we het over hele grote aantallen, hè?
Ik heb niet zulke hele grote ketels. Maar in mijn ketel gaat 100 kilo.
Ja, maar vind ik toch best wel veel.
Het is in ieder geval heel veel werk om ze allemaal schoon te maken op één dag. Want dat moet
je zelf ook nog doen. Ook.
Ja, alle kroontjes gaan eraf. Want je proeft het groen.
Natuurlijk.
Ah, anders. Ja. Dus dat wordt helemaal ook mooi.
En ook het wit nog, of niet? Want
Nee.
Okay. Maar we hebben het niet alleen over, dat ligt misschien heel erg voor de hand de aardbei, maar we hebben het ook over dingen als yuzu en bergamot en kaneel. Je kunt eigenlijk heel veel kanten uit en jij ontwikkelt dat maar door en door. Jij komt met nieuwe smaken.
Ja, ik hou van lekker eten. En ik ga dus ook wel regelmatig uit eten. En ja, dan kom je toch altijd niet... Ik ga uit eten om me te laten inspireren. Ik kom dan heel veel nieuwe geuren en smaken tegen.
Yuzu, ben je heel veel tegengekomen de laatste tijd, denk ik? Want dat zie je overal terug.
De grap is dat nu zie je het heel veel. Maar toen ik het voor het eerst tegenkwam, was in 2007.
Oh ja, toen was het nog niet in de mode.
Toen kon je het nergens als verse vrucht kopen.
Het is natuurlijk heel erg uit de Aziatische keuken. Jij hebt bijvoorbeeld een nieuwe drank ontwikkeld die heet Het Mirakel van Amsterdam. Dat beschrijf je ook in je boek. Wat is Het Mirakel van Amsterdam? Hoe komt dat dan tot stand?
Bedoel je het fenomeen of wat er in de...
Ja, ja, ik bedoel dat laatste.
In het kruikje, dat is tot stand gekomen doordat ik werd bezocht door iemand die ook die voorzitter is van... of in ieder geval... werkt met Slow Food, voor Slow Food. En die kwam bij mij binnenlopen en die zei... ik heb een oergraan, kun je daar wat mee? En ik dacht bij mezelf, een oergraan, oh god, hij spelt natuurlijk. Want daar werd je, net als met yuzu, word je er nu mee doodgegooid. Maar met spelt, dat ook. Is inmiddels het nieuwe goud. En ik dacht dus, nee, daar begin ik niet aan. Dat doet iedereen al, dat hoef ik helemaal niet. En toen zei hij, noemde hij een naam en toen zei ik, zeg het nog eens. En toen zei hij, het is emmer. Toen dacht ik, nooit van gehoord. En toen zei hij, ja, dat is de moeder van alle granen. Dus ook van spelt en van tarwe. Mm-hmm.
Oud-aardappelboeren, Hermes kent dit meteen.
En tarwe zo. Tarwe hadden we ook,
in de familie.
Nee, emmertarwe is inderdaad de basis van heel veel graansoorten.
Ja.
Nou, fijn. Ik zeg, ja, ik vind het wel geweldig. Maar ik kan niet... Ik wist helemaal niet hoe het zou ruiken. Maar ik vond dat idee, dat het al zoveel eeuwen terug... Het is 4000 voor Christus, werd het al gebruikt om bier van te maken. Door de Mesopotamiërs. En ik dacht bij mezelf, van ja, dat moet iets moois zijn. Dat wil ik gewoon ruiken. Want ik hou ook van geschiedenis en van dingen terughalen. En... toen heb ik iemand gebeld waarvan ik wist dat hij zelf vermout. En die zei eerst van nou... ja, dan krijg ik daar zoveel vragen voor. Heel veel mensen vragen me daarna. En daar heb ik eigenlijk geen zin in. En zeg ja. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Maar ineens een halve seconde later, ik doe het.
En toen had je in een keer emmertarwe.
En toen had ik die emmertarwe nog niet. Toen had ik, heb ik degene die dus met die emmer aankwam gebeld. Zei, nou, ik heb iemand die het voor me wil vermouten. Mm-hmm. Dus ik wil het proberen. We gaan het doen. Nou, die heeft weer een molenaar geregeld. Die heeft het gemalen. En toen is diegene die het voor mij deed... heeft het vermout en één keer gedistilleerd. Toen kreeg ik het dus als ruw product. Maar ik ben een fijnstoker. En ik al mijn producten zitten gaan op 45% op de ketel. En dit ging allemaal... dit kwam op 12%, tussen 12 en 18% binnen. En één keer gestookt. Dus dat moest nog drie keer.
Ja.
Om het
te verfijnen.
En dat doen ze dan in grote ketels. Maar ik heb maar ketels van 200 liter. Dus dat was een berenklus. Om alles wat ik van hem kreeg in een paar weken te verwerken. En drie keer te stoken. En maanden ben ik daarmee bezig geweest.
Wat de beperking ook meteen aangeeft. Hè? Je kan niet eindeloos en massaal gaan produceren. Nou ja,
ik heb een grote ketel staan. Die zou kunnen. Die is niet aangesloten momenteel. Die zou ik aan kunnen sluiten. Maar ik heb al zoveel werk met mijn kleine ketels. Het staat op verschillende locaties. Ja. Ik zou niet weten wanneer ik dat moet doen.
Nee. Je hebt natuurlijk ook meegenomen wat je maakt.
Ja.
In flesjes hier op tafel. Ja. Jacques Hermes was al enigszins teleurgesteld dat het vooral om ruiken gaat. En niet om proeven. Wij zijn nogal gewend dat je iets proeft. Waarom is dat?
Dit wil je niet proeven, want het is 60%. Ik wilde
dat kunnen we aan, hoor.
Ja, tuurlijk.
Hey, we zijn mannen.
Die verantwoordelijkheid neem ik niet. Kijk, ik wilde graag laten ruiken. Want dat werd me gevraagd. Van wat is het verschil tussen een product uit een branderij, dus uit een ruwstokerij, zou ik maar zeggen... en een product uit een fijnstokerij.
Totaal verschillende werelden.
En die twee distillaten die heb ik meegenomen. En dan heb ik een eindproduct meegenomen. En dat heb ik voor wat betreft liqueuren gedaan. Heb ik wat voor wat betreft jenever gedaan. En ik wil nou eerst even laten ruiken... wat het verschil is tussen een vergiste kers...
Ja, een vergiste kers.
En een fijn gedistilleerde kers, dus zonder vergisting rechtstreeks gestookt. Je moet ze goed walsen, want ze zitten rond de 65% alcohol.
Mm-hmm. En anders krijg je te veel alcohol in je neus.
Nou, anders komt de geur niet los.
Ja, precies.
Dit is dus de vergiste.
De vergiste. Ik moet opeens denken aan dat prachtige boek van Patrick Suskind. Het parfum.
Ja.
Dit even terzijde.
Ja.
Ja, maar je weet hoe het eindigde, hè, met het hoofdpersoon.
Ja, ja. Dat weet ik ook. Maar dit, ja?
Gaat mij niet gebeuren, hoor. Dit...
Het is ook wel weer fijn.
Nou, je weet het
Fanny
niet, hoor.
Wat Fanny van Wezen heeft wel een soort Amsterdamse nuchterheid. Die wel... Oh ja, ik ruik. Wat een enorm verschil.
Ja.
Ja, dit is echt iets anders.
Fijn dat het ook bij mij eindigt, hè? Dan kan ik het tenminste proeven.
Het is... ik ga het proberen te zeggen.
Ja, dit is...
Dat tweede is... dat is een geheel in hoe het ruikt.
Mm-hmm.
Maar dat ruikt als een soort licht parfum.
Ja.
En het eerste met dat gist, dat ruikt als verschillende onderdelen.
Ja, maar gist is natuurlijk ook een heel aanwezig component.
Zeker. Denk maar als
in
een
neus.
Rotte appel.
Ja.
Maar dankzij producten die vergisten, daar komen heel veel voezels in vrij. En mijn product is vrijwel voezelvrij.
Wat is voezelvrij?
Dat is dat ze niet met de handen aan je zitten.
Ja, dat wij gewoon zeggen voezelen.
Dat zijn poezel, dat is poezelen toch?
Dat is weer poezelen. Wat heb je hier in je hand, Fanny?
Zijn dan kersen. Dit is graan, vergist.
Ja, vergist, ja.
En dit is hetzelfde.
Fijn gestookt.
Dat, maar dan fijn gestookt met jeneverbessen en kruiden.
Graan vergist, dan denk
maar
ik
nu
ook aan jenevers en aan whiskies. En...
Ja, ja.
Ik snap het nu. Want bij die vergiste graan ruik je toch... Is die, voornamelijk die gist heel dominant in de geur?
Net als bij dat eerste glas.
Ja, ja, ja.
Dezelfde tonen ruik je alle producten die vergissen... en ruik je diezelfde gisttonen in terug.
En hier ruik je verschillende kleuren, als het ware. Verschillende grondstoffen.
Wat bij deze?
Bij deze.
Nou, ik vind dit juist geïntegreerder bij dat fijnstoken.
Ja, maar je ruikt dat er verschillende... Er blijft meer van over. Dat is het eigenlijk, hè?
Ja,
nou ja,
het is een beetje... blijft meer van over. Wat je eigenlijk doet, je verfijnt het. Je legt een nadruk op datgene... wat die geur zo bijzonder maakt. En die gist vind ik storend daarin.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen die gist juist...
Omdat
heel erg lekker vinden.
Het
hè?
Niet anders kennen. Hè?
Daarom, nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel, een beetje
ja,
stoer.
Wat even belangrijk om te zeggen is... jouw ambacht is in 2016 opgenomen... in een nationale inventaris van immaterieel erfgoed.
Oh.
Maar jouw strijd, Fanny, die gaat erom... dat je vindt dat wettelijk vastgelegd moet worden... Wanneer het gaat om iets anders dan een fijngestookt product. Mag ik het zo zeggen?
Ik denk dat het nog iets anders, iets genuanceerder ligt.
Ja.
We hebben overal in Nederland op alle producten die we in een winkel kunnen kopen... zit een ingrediëntendeclaratie.
Ja.
Je weet wat je koopt. Als je een fles jenever koopt en je vraagt aan de mensen... wat denkt u dat erin zit, ga maar op straat vragen. Dan zeggen ze graan.
Ja.
85% is van suikerbieten. Maar dat hoeft niet op de fles te staan. En als je een reep chocola koopt... dan moet er precies op staan hoeveel suiker, hoeveel lecithine... hoeveel cacao, et cetera, erin zit. Maar als je een fles jenever koopt, weet niemand wat erin zit. En iedereen denkt dat er graan in zit. Nou, dat vind ik een fout. Dat vind ik eigenlijk... bezodemieterij van een consument.
Maar het is ook zo dat het natuurlijk veel goedkoper is... om zo massaal te produceren met ingrediënten die minder kostbaar zijn... en een proces wat minder kostbaar is.
Dat is ook zo. Maar wie zegt dat een consument altijd goedkoop wil hebben? Kiest men niet ook voor kwaliteit?
Nee, maar daarmee wil je ook eigenlijk het onderscheid maken.
Maar hoe kan je voor kwaliteit kiezen als je niet weet... wat de verschillen zijn tussen beide?
Ben je al ver met je strijd? Even een kort antwoord.
Nee, ik ben net begonnen.
Je bent net begonnen.
Nou, mijn vader was ook al bezig. Maar...
mag ik hier iets over opmerken?
Zometeen, want we gaan even naar het nieuws. Het NOS-nieuws. En dat wordt zometeen gelezen door Eefje Kunen. En die zit er nu helemaal klaar voor. Mezelf... Het is ook echt wel de moeite waard. Maar ik kan u nog meer te geruststellen. Binnenkort komen de beelden. Want wij werken aan een webcam. En die komt binnenkort te hangen in de uitzending. Dus uw verzoek of uw eis, kan ik beter zeggen, wordt ingewilligd.
Maar dan moeten we de flessen wel een beetje achterwege.
Ja, nee, dan wordt het echt wel een ander baggenaal dan hier. Want er staat hier geloof ik 10 glazen op tafel. En dat is allemaal omdat Fanny van Wezen natuurlijk is. Zij is fijnstoker, directeur van destilleerderij A. van Wees, familiebedrijf in Amsterdam. Prachtig bedrijf. Nog mooier, misschien zelfs wel het boek... Distilleren, de kunst van het ruiken. Want het gaat allemaal om ruiken bij distilleren. Het gaat niet om proeven, maar het eerste deel... en dat staat ook helemaal in het boek beschreven, hè, Fanny... gaat om ruiken. Jacques, jij culinair journalist, je gaat zo over mannendingen praten... maar er viel jou iets op net...
Nou, wat ik heel erg mooi vind, is dat Fanny liet eerst eventjes de, zeg maar, de gegiste varianten ruiken.
Ja.
En ik mocht niet proeven. En daarna de fijn gestookte, zeg maar, variant.
60% alcohol.
60%. Het grappige is dat bij de geur is de fijn gestookte van Fanny is heel fijn. En zijn de andere boers gistig enzovoort. Maar op het moment dat je, zoals ik dat niet mocht doen, toch even geproefd hebt, dan merk je dat er enorme kracht zit in die fijn gestookte. Dat zit dus in de kracht, in de smaak. Minder in de geur, maar meer in de smaak. Ik vind, nou, is
dus de verfijning zit in de geur en de kracht zit in het glas?
Ja. Ja.
En dat klopt ook,
ja,
hè, Fanny?
Ja, dat klopt, ja, want het is heel geconcentreerd.
Ja. Ja.
Het is een machtig. Dit is een boek, nou ja, het is een paar kilo. Het heeft een prachtig leeslint. Iedereen moet dat gewoon gaan leren, of lezen. Want we doen Fanny tekort dat we het hierbij moeten houden. We gaan namelijk praten over mannendingen. En dat was ook een verzoek, of eigenlijk een eis van mannelijk luisterend Nederland. Die vonden dat er toch ook wel eens wat mannendingen in mochten zitten. En niet alleen maar van die gebreide vrouwenonderwerpen. Jacques Hermes hebben we daartoe bereid gevonden voor deze opdracht.
Het was een opgave.
Het was een opgave, maar wij weten, jij bent visser, jager, verzamelaar. En jij bent...
En boer.
Hè? En boer, neem me niet kwalijk. En zoon van een aardappelboer. Zeevissen is jouw passie.
Nou, het is mijn passie. Als ik ergens ben waar een zee is, moet ik A, even mijn voeten erin zetten, waarde ook ter wereld. Ja. En B, liefst dan nog een bootje die zee opgaan. Ja.
Wat is zeevissen precies?
Ja, zeevissen is ja,
ik krijg nu een hele rare blik in je ogen, hoor. Ik ben heel blij dat die camera er nog niet is.
Nee, zeevissen is heel bijzonder. Want je gaat op de grote ruimte ga je in. Helemaal niks meer te zien in de omgeving. Golven die kunnen zomaar opkomen. Het kan een spiegelglas zijn en daar enorme golven opkomen. En onder je loert van alles op jouw aas. Ja. En dat is zo
maar
spannend.
Op je aas, je zit toch niet zoals je wel eens ziet die mannetjes die zo aan een slootkant zitten te vissen met
wel,
zo'n rustig hengeltje.
Nee, weet je wel, het worm aan de ene kant van de hengel en een sukkel aan de andere kant.
Ja.
Heb ik ook gedaan, doe ik ook wel eens.
Ja, maar zeevissen is van een andere orde.
Zeevissen is van een andere orde, hoewel je ook hele kleine lullige visjes naar boven kunt halen, hoor. En ja. Dan,
maar wat voor apparatuur heb je nodig om zee te vissen?
Je hebt gewoon een hele sterke molen nodig en een klein hengeltje. Het is eigenlijk hetzelfde als gewoon...
Sterke op het... molen, een klein hengeltje.
Ja, een klein hengeltje, want lange hengels hebben helemaal geen zin. Gewoon een kort hengeltje, een stevige molen. En je hebt van die hele mooie ouderwetse merken, Hardy's in Engeland. Waar echt, ik heb van mijn van de grootvader van mijn vrouw heb ik nog... hengels uit de jaren 50 in Engeland gemaakt met molens. En die werken nog steeds. Perfect.
Dus het gaat om die molen. Daar moet die kracht in zitten.
Daar moet die kracht in zitten.
Die hengel die is voor de verfijning.
Nou ja, nee, is gewoon het
dingetje.
Ja, eigenlijk zou het bijna met alleen de molen kunnen doen.
En dan heb je aas. Er moet iets aan het haakje zitten om die vissen te lokken. Wat is dat in geval van zeevissen?
Dat kan heel variërend zijn. En dat ligt een beetje aan waar je op vist natuurlijk.
Ja, nou, vertel.
Nee, maar wacht even. Laten we even het onderscheid maken. Zeevissen, dat kun je vanaf de kust ook doen. Hè? Mm-hmm. Je kunt gewoon op het strand hier bij IJmuiden gaan staan.
Dat gebeurt ook heel veel.
Dat
hè?
Gebeurt heel veel.
Nu, geloof ik, wijting aan het vissen.
Ja, wijting en een aantal andere vissen later in het seizoen. Maar echt de zee opgaan, dat is toch echt net even wat spannender, spectaculairder. Ja. En dan ga je ook naar dieptes. En dieptes, daar kunnen de meest fantastische vissen zitten. Kijk, vlakbij het strand, ja, dan heb je gewoon van die kustzoekers.
Maar ik weet dat jij, ik heb daar namelijk foto's van gezien. Sterker nog, die foto's die liggen nu bij de drukker om een hele posterwand van te maken. Jij bent dan aan het zeevissen bij Aruba in de Caribische Zee.
Ja.
En dan heb je het echt over ruig zeevissen.
Dan heb je het absoluut over ruig zeevissen.
En waar vis je dan op?
Dat was afgelopen oktober, denk ik. Dan vis je op tonijn. Je vist op mahi-mahi.
Dat zijn
witvis,
hè?
Dat is een soort goudmakreel. Een hele grote, echt een hele
die
mooie...
Wordt veel gegeten op de
wordt veel gegeten, is een vis met goud en groen. Een hele mooie grote vis. En het leuke daarvan is, als je die vangt... en ik heb hem helaas niet gevangen, want hij sprong van een haakje... want je ziet hem dan achter je boot, zie je hem omhoog springen in het water...
Weet je, als je hem aan de lijn hebt dan, ja. en je voelt dat. En je ziet iets verderop springen, dan weet je dat je hem hebt. Alleen hij sprong op dat moment naast van een haakje.
Ja, dat was nou jammer. Maar
dat was nou jammer, maar ik heb gelukkig daarna... ik heb daar tonijn gevangen, een zwartvintonijn.
En een zwartvintonijn is tonijn die je wel mag vangen?
Mag je vangen.
Een blauwvintonijn mag je niet vangen.
Blauwvintonijn mag je niet vangen.
Maar dat doen heel veel mensen wel natuurlijk.
Nee, dat kan niet. Want ja, dat kan wel. Maar,
ik zag vandaag nog een foto in de krant van de grootste blauwvistonijn die verhandeld werd op de vismarkt in Turkije.
Ja, hoe groot was die, denk je?
Nou, weet ik veel. Heel...
Weet je hoe groot die kunnen worden? 500 kilo.
Ja, nou, het was verschrikkelijk
groot. Ja, maar die kun je dus ook niet gewoon met een klein haakje binnenhalen. Nee. En als je zo'n blauwvintonijn binnenhaalt, dan pak een beet van 400 kilo of zo, of 300 kilo. Het is ongeveer, hoe was het ook weer? Ik dacht iets van $100 per kilo krijg je ervoor. Dus als jij één zo'n blauwvintonijn binnenhaalt,
binnen.
Dan zit je binnen.
Dan kun je rustig
ik ken een visser op Nova Scotia, die had drie blauwvintonijnen, had hij genoeg aan om het hele jaar te leven.
Ja, maar hoe dan ook, dat is een bedreigde diersoort.
Is een bedreigde diersoort, dus daar vissen we ook helemaal niet aan. Nee, maar goed. Maar ik vis dus op zwartvintonijn en een geelvintonijn. Maar die zwartvintonijn daar is heel overvloedig. Ik bedoel, en zelfs zo overvloedig dat ik met een klein tonijntje, heel zielig klein tonijntje.
Een baby tonijn?
Nou nee hoor, niet een baby tonijn. Ja. Maar goed, die heb ik gebruikt als levend aas om op barracuda te gaan vissen. Want barracuda die gaat niet op dood aas.
Dus een barracuda is echt een vechtvis, geloof ik. Dat is een hele heftige vis.
Dat is een heftig vis. Het is een soort zeesnoek.
Ja.
Maar dan nog iets heftiger.
En die pakt alleen maar levend aas.
Pakt alleen maar levend
aas. Die reageert niet op dode wormen of
weet je wel, dan heb je zo'n halve... Kijk, tonijn die pakt bijvoorbeeld een halve haring die je gewoon aan een haak hebt gedaan.
Ja.
En nou, als je die tonijn dan hebt gevangen, dan ga je dan dat tonijntje, dat was in, nou ja, dat is ongeveer een tonijn van wel 30 centimeter.
Ja, ik vind het wel een fikse tonijn.
Maar die gebruik je dan dus weer als aas voor een barracuda. En dan ga je dus naar plekken waar barracuda's schuilen. Ja. Weet je wel, donkere plekken waar ze helemaal...
Is dat ook een goede eetbare vis?
Hij is niet zo heel erg lekker, hij is prima eetbaar.
Ja. Maar niet heel bijzonder.
Nou, hij is... Ja, ik vind hem lekker, maar niet bijzonder binnen de vissen. Maar, want dat vind ik wel heel erg leuk met zeevissen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de vissen die je vangt, dat je die ook gaat opeten. Dat vind ik tenminste althans. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Want als je een haai binnenhaalt, is dat toch wel weer wat anders. Maar die kun je ook eten. Nieuw-Zeeland, als
en
je
nu
daar...
heb ik gewoon van die voorstellingen van mannen die dan met vis aan land komen en daar dan wat roosters op het strand zetten en daar dan in zo'n verschoten cakey broek.
Ja. Ja,
ik geloof dat dit eigenlijk een heel ander programma is.
Maar
hoe dan ook, dat stel ik me dan bij die mannen dingen wel voor.
Nou ja, tegelijkertijd niet overdrijven. Er zijn ook vrouwen die op zee vissen.
Kijk, dat vind ik nog eens goed. Ja,
absoluut. En steeds
hoe
meer.
Moet je er kracht voor hebben?
Je moet er wel kracht voor hebben.
In je armen.
Nou ja, het grappige is, ik had het net over haaien. Maar ik was vorig jaar in Nieuw-Zeeland. En toen was ik aan het vissen. En toen zei de man op de boot van... Jezus, je hebt nu een kingfish aan de lijn. Want we zo hard vechten.
Ja.
Bleek later een haai te zijn. Hoor. Maar anderhalf uur mee gevist.
Geworsteld.
En dat is, dat is echt enorm kracht op je armen.
Ja.
En dan moet je hem af en toe weer laten gaan. En dan moet je hem weer vasthouden. Het is,
het is een vorm van sport.
Het is surfen.
Ja, nou,
heb jij het wel eens gedaan, Fanny? Zeevissen?
Op zee? Nee.
Nee.
Nee, wel gewoon vissen.
Ja.
Ja?
Ja.
Gewoon met de hengel in de sloot?
Of? Gewoon met de hengel in de sloot, toen ik een jaar of 10 was of zo.
Nou, maar dat is ook hartstikke...
Ja, maar, dat is ook, nee, maar het leuke van vissen is... je gooit een hengeltje in het water.
Het is heel rustgevend.
Het is rustgevend, maar je weet ook helemaal niet wat eraan gaat komen.
Nee,
je weet niet wat
eraan
gaat komen. Het is zo verrassing. En dat vind ik het leuke van de zeevissen dus.
Ja.
Ze zeggen wel van, oh, nou gaan we nu op dit vissen. En dan blijkt je een hele andere vis boven te halen.
Jij hebt hier, je komt hier dus nu binnenlopen met een makreel.
Ja,
nu
wil met een makreel.
Die
ja,
kan je A niet zelf gevangen hebben, want het is helemaal geen makreel.
Nee, maar ja, ik kon moeilijk een barracuda meenemen. Maar het is... Nee, ik wilde even laten zien, want kijk... In Nederland, het is inderdaad geen seizoen van makrelen.
Nee.
Dus ik heb deze keurig bij de vishandel gekocht.
Ja,
maar ik vind de makreel namelijk een hele mooie vis.
En die kan je dus hier in de Noordzee...
Die kun je, weet je, makreel is zo mooi. Ik ben dol op die vis. Kijk naar die tekening. Moet eens kijken. Ja. Nu zie je het niet helemaal goed. Maar het is groen, het is blauw, het is zilver. In het Frans heet...
50 tinten grijs zou ik het willen
noemen. Ja, zoiets. Het is macro in het Frans betekent ook gewoon pooier.
En in het Engels, een mackerel is een dandy. Om even te laten zien van hoe showy deze vis is.
Ja, want maar je vist ook in Nederland op zee.
Ja, want het leuke van in Nederland zeevis is kleine kabeljauwtjes helaas. Want we hebben geen grote kabeljauw meer. Je hebt zeebaars. Nou, dat is een hele schuwe vis. Makreel is een vis waar je ook gewoon met het hele gezin op kan gaan vissen. Want wat je dan doet, makreel die zwemt in hele grote zwermen of scholen. Soms wel 2-3 kilometer in omtrek. Ja. Zo groot. Wat je dan gewoon moet doen is, je gaat op een boot zitten. Je gaat de zee op. Bijvoorbeeld bij de Wadden heb ik wel eens gedaan. En dan zie je dat er meeuwen duiken dan naar het water.
Ja,
en dan weet je dat daar namelijk een school makreel zit. Want makreel is een roofvis. En die jaagt de kleinere visjes, sprotjes, naar boven.
Ja, en dus daar is hij dus gesignaleerd dan.
Ja, en dan gooi je daar je hengel in, dan hoef je helemaal niks te doen.
Kijk, waarom zou je dat met je familie doen?
Sorry?
Waarom zou je dat met je hele familie doen?
Dan kan je ze lekker overboord gooien.
Nee, maar dat is typisch iets. Nee, maar dan weet je, wat ik bedoel te zeggen is van dat kinderen dan automatisch een vis gaan vangen.
Oh, okay.
Omdat je hoeft
ze vangen altijd wat.
Ze vangen altijd wat.
Okay.
En daarom de makreel nam ik mee als voorbeeld van hoe wij in Nederland mooie visjes kunnen vangen.
Dank je, Jacques. Ik hoop dat je volgende keer weer zo'n mooi verhaal hebt. Ik hang aan je lippen.
Zijn we nu al klaar?
Ja, we zijn alweer klaar.
Ik ben nog net niet eens begonnen.
Je moet maar gaan jagen nu of zo. Want we gaan naar Chris Baeyema. En vorige maand hebben we hem gehoord met zijn moeder. Ter ere van onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Maar wij gaan nu verder met de wedstrijd met de paplepel. Vaders recepten. En Chris ging dus praten met zijn vader.
Dit is Andere Maaltijden. Een eendelige serie waarin Nederlandse mannen vertellen over de geschiedenis van hun eigen eten. En dit keer is dat Henk Baeyema, geboren in 1934.
Ik ben dus nu 83 en dit nieuwe jaar hoop ik 84 te worden.
Henk Baeyema, mijn vader. Voordat ik aan deze serie begon, wist ik wel dat hij niet kon koken. Maar ik kwam er nu ook achter dat hij niet eens een appel kan schillen. Serieus.
Nee, ik steek het klokhuis eruit en ik eet de schil op. Maar ik troost mij er dan mee dat ik gelezen heb dat de meeste voedingswaarde zit onder de schil. Dus het is heel belangrijk dat de schil blijft zitten.
Goed, terug naar het culinaire begin. Mijn vader groeit op bij een Groningse moeder en een Friese vader.
Mijn ouders komen dus allebei uit een eenvoudig gezin. En in die tijd was de aardappel was dus eigenlijk het grote volksvoedsel. Dus wij aten als basis altijd aardappels.
Het rare is, ik heb jou nog nooit zien koken, hè, volgens mij.
Nee, 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 nee. Ja.
Maar jouw vader weer wel.
Mijn vader kookte dus weer wel, ja. Ja. Jouw moeder, die neemt het koken gewoon over, hè?
Ja, nou ja, daar gaan we het nu niet over hebben, pap. Nee. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. Maar, ja, je vader richtte zich vooral met name op die aardappel, toch? Wat deed hij met die aardappel?
Die aardappel, die schilderde hij. En die kookte hij. En als hij gaar was, dan koelde hij af. En dan schudderde hij hem net zo lang dat hij helemaal als een soort meel in de pan lag. Kruimig. Dat was de lekkerste aardappel.
Midden jaren 30. Het ontbijt bij de familie Baeyema. Wat ligt er op tafel?
Nou, dat is witte brood.
En dat witte brood is er niet voor niets. Want mijn opa heeft zich in de jaren daarvoor opgewerkt door bij te leren en een baan te krijgen als ambtenaar.
Bruin brood was meer voor de arbeiders. En witte brood, dat was voor de iets betere mensen. En mijn vader was ambtenaar. En dus ons gezin was ietsje beter dan de arbeiders.
Jullie hadden wit brood?
Wij hadden witte brood. Dat hield natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog op. En toen kregen we dus half bruin brood. Maar dat was toch eigenlijk niks. En na de oorlog hebben we heel gauw het bruine brood van de Duitsers afgeschaft en zijn gauw weer op wit brood overgeschakeld.
In de Tweede Wereldoorlog blijkt de familie Baeyema op het gebied van hamsteren vrij inventief.
Ik werd dus als enig kind, tot 42 was ik enig kind. Ik werd een beetje verwend. Elke morgen kreeg ik een ei bij het ontbijt. Maar ja, toen waren de Duitsers binnengekomen. En toen stond de verkoop van de eieren stil. Maar toen hebben mijn ouders, die hebben 150 eieren kunnen kopen. En hoe moet je die nou bewaren? Dan praat ik over 1940, 1941. En hoe kun je dan eieren bewaren? Die 150 eieren, die werden in een emaille emmer gestapeld. En daar kwam een bepaalde vloeistof in, dat heet waterglas. En wat dat betekent, wat dat is, inhoudt, dat weet ik op dit moment niet. Maar dat sluit dus de lucht van de buitenlucht van de eierenschaal uit. En elke morgen ging mijn vader in die emmer een ei eruit vissen. En toen op een gegeven ogenblik haalde hij het laatste ei eruit. En toen riep hij, nou Henk, het is je laatste ei. En dat was dus in de Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik verder de Tweede Wereldoorlog eilloos doorgebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog omarmt mijn opa de moderniteit en stort zich op het nieuwste van het nieuwste op culinair gebied, macaroni.
Maar ja, macaroni zelf, dat was eigenlijk niet zo lekker. Dus dat moet je dus opfluffen en vullingen bij bedenken. Nou, daar heeft hij van alles in gedaan. Hij was de hele morgen bezig. En er ging bijvoorbeeld tomaten in, worst. Er ging ook wel eens soepgroenten in.
Augurken.
Haakballetjes, sambal. Er ging ook nog wel eens een ei in. En mosterd natuurlijk.
En dan tot slot het ingrediënt om het helemaal af te maken.
Als het opgediend werd, had hij een hele scheut. Slaasaus ging er ook nog overheen. Want het moest lekker zijn.
En anders lekker, bijvoorbeeld uit eten?
Uit eten, dat deden mijn ouders nooit. In de eerste plaats was dat te duur. En het kon natuurlijk nooit lekkerder zijn dan bij ons thuis zelf.
Mijn vader ging met ons gewoon wel uit eten. Hoewel ook daar een verschil in generatie is.
Want ik heb vanmiddag weer zo lekker... Of nee, ik heb net ontzettend lekker gegeten weer.
Zo.
Ergens. Maar dus, dat is maar zeggen, het generatieverschil.
Ja.
Want ik kan daar zo van genieten, hè. Van als iets echt heel erg mooi gemaakt is.
Het erg is op het ogenblik dat mijn smaak is totaal weg. En ik ben van nature al niet een fijnproever.
Maar je proeft nu bijna niks meer.
Heel weinig, ja. Ja.
Maar om nou te zeggen dat je het heel erg mist?
Nee, ook niet. Nee, ik lig er niet wakker van.
En wat is het lekkerste eten, wat jou betreft? Wanneer heb je het meest genoten van een maaltijd in een restaurant? Kan je dat herinneren?
Nee, voor mij is het eten eigenlijk gewoon een normale bezigheid om in leven te blijven. Ik voed mij om het lijf in stand te houden.
Chris Baeyema, de man met microfoon en zijn vader die zijn smaak helaas is verloren. Maar gelukkig kwam wel slaashuis meteen voorbij in deze reportage. En zo zijn we een uitzending, de eerste uitzending van ons nieuwe seizoen 2018, begonnen met slaashuis. En dat stelt mij altijd enorm gerust. Wat me ook gerust stelt is dat de post binnenkwam van een van onze luisteraars, Maarten. En die zegt, ik ben het helemaal eens met Fanny van Wees. Op drank moet ook staan wat erin zit. Maar ja, er zijn heel wat producenten die dat liever niet openbaren. Kijk maar naar Licora Strega. Ingrediënten staan er precies op. Licor Brairo, volledig natuurlijk. Het argument, dan leggen we het recept op tafel, is klets. Ingrediënten is één, bereiden is twee. Je kun je alleen maar, dit kun je alleen maar beamen, hè, Fanny?
Mm-hmm. Helemaal mee eens. Ja.
Helemaal mee eens. Ja. En dat betoog staat ook in dat boek van Fanny, De Kunst van het Ruiken. Inmiddels is er een hapje op tafel gekomen, wat mij enorm gunstig stemt. Francine, charmante assistente. Hiermee luid jij de eerste aflevering van onze nieuwe kookwedstrijd met de paplepel over vaders receptuur in. En welke inzending hebben wij hier?
We hebben hier het nierbroodje.
Nier?
Het nierbroodje, okay. Orgaanvlees.
Ja.
En het is naar recept van Karel Kleiweg. En het leuke daarbij is meteen dat deze Karel Kleiweg, dat is de vader van Tim, onze luisteraar, die heeft ingestuurd. En Karel Kleiweg ging voor zijn werk heel veel uit eten. Mm-hmm. Huis ter Duin, Amstel Hotel, goede restaurants in Brussel.
Ja,
dat was vaak zakelijk, maar mm-hmm. dan kozen ze wel voor goede restaurants. En hij had een grote voorliefde voor lekker eten. Bij hem thuis vroeger liep er sowieso personeel rond. Maar ook keukenpersoneel.
We zijn nu wel op stand bezig. Mangiare is ook doorgedrongen tot de hoogste regio. Oh, zal ik maar niet met je mond vol praten. Ga verder.
Daar in die keuken zag hij wat er allemaal voor lekkers gemaakt werd. Nou, hij had, zijn smaak was goed ontwikkeld. Mm-hmm. En nou, tijdens zijn studententijd genoot hij van de nierbroodjes. Die toen... hoe noem je dat? In zwang waren.
Ja, ja.
En eigenlijk toen hij een jaar 50 was, begon hij met zelf koken. Bijna uit frustratie, omdat hij bepaalde dingen niet kon kopen. Of die waren er dan niet meer. Echt een lekkere rundvleeskroketten was ook zoiets. En dan begon hij dat dus eigenlijk na te maken uit zijn herinnering. Of zoals in dit geval van de nierragout. Heeft hij eerst alles met kookboeken geprobeerd. Maar het werd nooit echt lekker. En toen kreeg hij van de chef van Chalet Royal... beroemd, een van de restaurants waar een wiki van is gemaakt... in 's Hertogenbosch, kreeg hij het recept. En dus eigenlijk wat Jacques in ieder geval al... heel snel opgegeten heeft.
Dat zegt mannenvoeren. Ja. Zegt nierbroodje, zegt Jacques, maar ook zegt Johannes van Dam. Hè? Die was ook een enorme fan van het
tweede keer in deze uitzending dat hij voorbij komt. Mm-hmm. Altijd goed.
Binnenkort biografie, hè?
Is dat zo?
Van Johannes van Dam.
Door wie?
Ja, dat is een geheim. Ja, Jeroen Thijssen is bezig met een hele mooie biografie. Ja.
De man die ook het boek over smaak heeft geschreven. Nou, dat is nieuws.
Daarvoor.
Dankjewel, Jacques. Het kalfsnierragout op een casinobrood. Hè? Want dat is het recept. Wat staat ook op de site, neem ik aan. Of komt op de
komt
site.
Op de site.
Wat is dit precies?
Nou, dit
hoe heb je het gemaakt, bedoel ik?
Ja, eigenlijk is het een kwestie van de kalfsnier bestellen. Hè? Want dat doe je bij de slager. Volgens mij... Ja, dat ligt niet standaard bij iedere slager. Dus ik heb het besteld. Vervolgens maak je die schoon. En dan leg je hem even in stromend water.
Ja.
Jacques weet vast waarom dat is.
Als een beetje wit trekken, zoals dat heet.
Ja, nou dan snij je hem klein. En vervolgens in flink wat boter. Haal je hem uit de pan. Dan sauteer je hem eigenlijk. Je haalt hem uit de pan. Dan een shallotje, knoflook, wat tijm erbij. En je maakt met bloem een roux. Je laat het rustig garen. En dan haal je dat prachtige casinobrood haal je uit de
dat
winkel.
Dat is toch gewoon van 39 cent per brood?
Ik weet niet precies wat ik heb betaald, maar zoiets. Het was niet duur. Nee. En het heet casinobrood omdat het in zo'n blik gebakken wordt. En je hebt het rond, je hebt het vierkant. Ja. En ik dacht, bestaat dat nog wel? Maar ja, dat bestaat.
Nou, heel veel. En er zijn hele serieuze bakkers die hele mooie casinobrood
maken. Grappig toch, dat blijft?
Yeah. Maar wat ik me dan afvraag, dat is expres natuurlijk dat het in dit recept staat. Dat is waarschijnlijk omdat het niet een brood is met een heel pregnante smaak. Hè?
Nee, en het is eigenlijk, want zometeen moeten jullie vooral vertellen wat je geproefd hebt. Mm. Het heeft bijna dat zachte van een wentelteefje.
Mm-hmm. Ja.
Doordat je hem even bakt, die casino boterham, in wat boter. Mm-hmm. Dan krijgt hij wel een knapperig randje.
Ja.
Maar hij blijft heel zacht en hij overheerst in ieder geval die ragout niet.
Nee, alhoewel ik toch heel erg naar brioche verlangde toen ik dit zat te eten. Ja. Dat ik dacht, waar is dat zoetje van een brioche broodje?
Klopt.
Ik vond dit toch iets te laf, maar het is ook een tijdsbeeld volgens mij. Hè?
Men hield... Ja, maar laf zit er misschien te weinig peper in.
Te weinig zoet. Het zoetje
mist.
Dat heel erg mooi bij
maar dan zou dit met brioche brood doen.
Ja, ja maar eventjes, dat zoete...
Nu al kritiek op de inzending.
Ja, maar dat is onze wedstrijd.
Nee, maar we bedoel...
Trouwens, ik heb het helemaal opgegeten met het bord erbij. Dus gewoon een beetje potje zeuren, maar
wat er doorheen
niks aan
zit, is ook Malaga. En dat is een alternatief voor Madeira.
Ja.
Want deze Karel Kleiweg die zweerde bij...
Ja, toch iets meer Malaga erin, hè?
Want die proef je niet terug, hè?
Nee, ik niet, nee.
Wat vind jij er eigenlijk van, Fanny? Mogen we al een beetje rondje commentaar
doen? Ja, zeker.
Ik vind het smakelijk. Maar ik mis wat een moderne touch eraan eigenlijk. Ik vind het heel erg ouderwets inderdaad.
Mm-hmm. Maar het is ook van een vader, hè?
Ja, nee. Maar,
dat is de bedoeling ook, toch?
Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar ik ben natuurlijk een modern iemand. Ik wil uitdaging in mijn smaak.
Mm-hmm. Ja, okay. En je wordt niet uitgedaagd. Nee.
Ja.
Het is
mooi ouderwets.
Ik vind het juist wel leuk, hoor, dat ouderwetse. En Het grappige hiervan is dat die geur is vooral het nierige. Hè?
Ja.
Je ruikt echt... Dat,
ik vind dat ook heel lekker.
Ja, ja.
Ik mis dat echt in het huidige aanbod.
Mm-hmm.
Maar de textuur is wel heel lekker.
Ja, ja.
Ja, ik had het inderdaad al tamelijk snel op, zeg maar.
Ja, je had het gewoon meteen op.
Ja, okay, ja.
Het was wel hapslik weg.
Het grote verschil met recepten die dan gevonden werden in boeken... was dat dit echt heel kort eigenlijk eventjes gekookt of gesorteerd is. Terwijl in die recepten stond dan vaak kookte nieren een uur.
Ja.
Nou, daar wordt het niet dan lekkerder moet je van.
De afdeling schoen en schoen leer.
Wat je dan wil is dat een aantal van die nare smaakjes en geurtjes... wil je wegbakken en koken bij nieren.
Proef je dat hier terug?
Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet. Ik denk dat het juist de accent geeft wat plezier.
Maar dat heeft ook te maken met schoonmaken natuurlijk.
Tuurlijk.
Ik vind het wel een goede inzending.
Ik vind het
ook een goede inzending om het verhaal erbij. Dat die man dus altijd op zakenreis was. Hij behoorde tot de declarabelen der wereld.
Ja.
En dat hij dan naar Huis de Duin en zo ging daarvoor. Ja, ik ben dol op die verhalen. Ik bedoel, kunnen vaders nog meer van dit soort verhalen sturen? Is mijn vraag. Mandjaren@ntr.nl, toch?
Lekker willen eten.
Ja, met de paplepel. Heel leuk. Dankjewel Francine, onze charmante assistente. Na ons programma Langs de Lijnen en Omstreken met Margie Fixen en Herman van der Zand. Dit was Mandjaren. Volgende week zijn we er weer om 19:30. Tot die tijd kunt u ons beluisteren via podcast en onze website bekijken. Radiomandjaren.nl. En wij gaan gewoon allemaal... Ja, we mogen dat stooksel hier niet... Fijn stooksel, maar niet opdrinken, hoor. Veel
NTR Nu wel? Cultuur.
Oh.
Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
Camille Eurlings heeft zijn vertrek als lid van het IOC.